Gelieve gemeente, op welk tijdstip werd de Heer Jezus geboren? Hoe laat was het? Nou, dat weten we niet precies. We weten wel, het was in de nacht. De Heer Jezus werd geboren in de nacht. Op welk tijdstip is de Heer Jezus opgestaan? Dat was ook in de nacht. Vlak voordat het morgen werd. En op welk tijdstip is de Heer Jezus gestorven? Dat was niet in de nacht. Aan het einde van de middag is de Heer Jezus gestorven. Dus dat mooie, dat hij geboren werd en dat hij opstond, dat gebeurde midden in de nacht. En het allerergste, dat hij stierf. Dat gebeurde overdag. Waar je er iets van ziet dat de Heere als het ware alles om gaat keren. Maar als we dan nog verder kijken naar dat sterven. Wanneer begon dat sterven van de Heer Jezus? Dat allerlaatste gebeurde van de kruisdood van de Heer Jezus. Waar begon dat? Nou, dat begon in de nacht. In de nacht waar wij nu van horen. Toen begon het eigenlijke sterven van de Heer Jezus. We horen ervan uit Lucas, uit Johannes 13, vers 30. De laatste woorden. En het was nacht. Onder dit woord van God, boven de preek staat, het was nacht. Twee gedachten voor Judas en voor Jezus. Het was nacht voor Judas. En het was nacht voor Jezus. Dus als eerste, het was nacht voor Judas. De Heer Jezus had verteld dat hij verraden zou worden. En alle discipelen keken allereerst naar zichzelf. We hebben die vraag vorige week gesteld. Ben ik het of... Ik ben het toch niet? Ik ben er niet te slecht voor, maar zo was het eigenlijk in het hart van de discipelen. Het kan toch niet waar zijn? Ben ik het, Heere? Zo stelden ze het allemaal voor zichzelf. En tegelijk waren ze ook wel weer nieuwsgierig. Wie zou het eigenlijk zijn? En dan zien we in vers 22. De discipelen zagen op elkaar, twijfelende van wie hij dat zei. En bij het heilige avondmaal in de voorbereiding stellen we de vraag persoonlijk. Maar we ontkomen er haast niet aan om ook om ons heen te kijken. En op een bepaalde manier is dat goed. Wie is het die er nou ook aan de tafel mag gaan? Hoe staat het er nou voor met anderen? In het goede of juist in het verkeerde? Hoe ziet het er geestelijk nou bij onze naasten uit? Het is heel begrijpelijk dat de discipelen, nadat ze persoonlijk zich dat afgevraagd hadden, daarna gingen vragen, ja, wie zou het dan zijn? En ze keken zo wat rond, maar niemand kwam eruit. En Simon, die stond altijd wat vooraan en die moest altijd doorgaan. Die wilde het ook wel heel zeker weten. Die vraagt aan Johannes, Johannes, vraag het dan. En Johannes die vraagt het zo in de stilte van de nabijheid aan de Heer Jezus. En het is Johannes alleen geweest die het antwoord gehoord heeft. Er staat immers daarna dat ze geen idee hadden. Toen Judas wegging, wist niemand wat hij ging doen. Die wist niemand dat hij Jezus zou gaan verraden. Johannes die heeft het voor zichzelf gehouden. En pas nu als hij dan het evangelie gaat opschrijven, dan vertelt hij het. Ja, de Heer Jezus had het al verteld. Nee, de Heer Jezus heeft geen naam genoemd. De Heer Jezus heeft alleen gezegd wat er zou gebeuren. Degene aan wie ik de bete geef, dus dat gaat om het paasbrood en niet het avondmaal. maar het brood van het Pascha. Immers, er staat, als ik de beter geef, een stukje brood geef en in de schotel indoop. De schotel met die bittere saus. En degene aan wie ik het dan geef, die is het. Een soort geheime code, zou je kunnen zeggen. Maar waarom doet de Heer Jezus dat nou? Is dat wel eerlijk van de Heer Jezus? Dat hij juist aan Judas zo heel persoonlijk dat Pascha overhandigt. Daarvoor is het goed om even wat verder te kijken. In vers 27, na de beter, toen voerde Satan in hem. En misschien dachten we wel, hé, maar dat was toch al gebeurd. De Satan die was toch al in Judas gegaan, toen helemaal aan het begin, toen die naar de overpriesters toe ging en zegt, mannen, ik ben bereid om een gelegenheid te zoeken om Jezus te verraden. Toen was hij toch al in Judas gegaan. En nu staat het er weer. Weet je wat het zegt? Dat de Satan een stap terug had moeten doen. De Heer Jezus had Judas meegenomen in die opperzaal. En de Heer Jezus die had Satan als het ware tegengehouden. Zodat hij Judas niet in de greep zou hebben. En als de Heer Jezus hier Judas bij zich had, dan was dat een laatste, nou een op ene laatste. Maar een laatste heel duidelijke evangelieverkondiging. Judas. Dat brood. Dat paasbrood dat spreekt van verlossing, dat geef ik aan jou. De Heer Jezus gaat niet bedriegelijk met Judas om, dat hij tegen Judas zegt, Judas, ik geef het wel aan je, maar ik meen er niks van. Daarom heeft hij die Satan weggehouden. Dit was een tijd waarin Jezus weer een appel deed op het hart van Judas. Hij zou het misschien ook niet daarom zijn. Dat Judas toch ook even oprecht diezelfde vraag gesteld heeft als de discipelen. Ik ben het toch niet? Even kwam er een opening in het hart van Judas. En misschien zelfs wel een verlangen. Een verlangen om toch ook te delen in die verlossing. Een verlangen om ook bij Christus te horen. Misschien herkent u dat wel. Als u eerlijk bent, moet u zeggen, geen kind van God te zijn. Kun je zelf wat aanpraten, maar je weet heel goed. Het zit niet goed in je hart. En toch zijn er tijden dat je voelt, ik wil niet langer de zonde dienen. Ik wil niet almaar het verkeerde doen. Ik heb iets nodig, er ligt een nood in mijn hart, er ligt een verlangen in mijn hart. O, als die zonde, als ik daar dat zondige leven, als ik daar eens mee zou kunnen breken. Niet maar langer die verslaving altijd volgen. Niet maar altijd maar met de wereld meegaan. Niet maar altijd dat donker in mijn hart. Niet maar altijd die last op mijn geweten. Ook soms ligt er een verlangen in je hart. Ik zou er ook wel bij willen horen. Ik zou ook wel willen dat ik die echte vreugde in mijn hart ken. Want de wereld maakt niet gelukkig. En dan voel je als het ware in de kerk, dan is de duivel ver weg. En dan doet God een appel op je. En je voelt, het is ook zo, dat hij het meent. Dat hij de grootste der zondaar, de meest hardnekkige, degene die het meest tegen hem ingegaan is, dat de Heer het meent. Als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zoals Jezus het meende bij Judas. En toch. Toen Judas dat stukje brood kreeg, toen knapte er toch wat en toen viel het precies de verkeerde kant op. Toen kwam het te dichtbij. En wat het precies geweest is, weten we niet. Maar toen. Toen Jezus zo dichtbij kwam met zijn genade. Je zou kunnen zeggen, het aanbod van genade was voor Judas inniger dan voor alle anderen. Judas kreeg dat brood door de hand van Jezus. Zo dichtbij. Toen kwam het te dichtbij. Toen hield Judas toch de boot af. Nee. Ik wil niet leven van genade. Ik wil niet dat Jezus koning over mij is. Ik wil niet toegeven. En toen won de boosheid. Toen won de boosheid het helemaal. Toen viel het hart van Judas de verkeerde kant op. Toen voer Satan in Judas. Gemeente, zult u erom denken. Als je toegeeft aan de zonde, dan sta je zo ervoor open dat dit gebeurt. En dan kun je soms zo dichtbij zijn. Bijna. Bijna aangeraakt in het diepst van je hart. Bijna toegegeven. Bijna gewonnen gegeven om toch Jezus zaligmaken te erkennen. Bijna behouden. En toch verloren. Omdat als puntje bij paaltje komt, je geen zin hebt. Je niet wilt toegeven. Zolang als je niet van harte je gewonnen geeft aan de Heer Jezus. Dan kan het gebeuren dat de duivel je te pakken neemt. Dat de duivel je bij Jezus wegsleurt. En dat de haat het wint. En dat het duister wordt. Want het werd duister. Toen voer Satan in Judas. En Judas die kon het niet meer uithouden. Hij kon het niet meer uithouden bij die heilige, reine, liefdevolle ogen van de Heer Jezus. Erg, hè? Dat doet de zonde. De zonde die zorgt ervoor dat we het niet kunnen uithouden bij Christus. Zelfs zijn liefdevolle ogen. En die zijn ons eigenlijk te liefdevol, te zuiver. En de Heer Jezus, die laat het gebeuren. En die zegt, en dan houdt hij als het ware nog Judas de hand boven het hoofd. Dat Judas niet in kwaadheid hoeft op te staan. Maar het is alsof hij zegt, ik geef je nog een alibi. Wat gij doen moet, doet het haastelijk. Het is alsof Judas gaat omdat Jezus het zegt. En de discipelen hebben niet in de gaten dat het gaat. Dat hij gaat omdat de duivel hem wegjaagt. Het is wel zo. Daar gaat hij. Wat gij doet, doet het haastelijk. Hij loopt naar buiten, rent naar buiten. Weg bij Jezus. En uiteindelijk is het één van beide. Of naar Jezus toe. Of weg bij Jezus. Daar gaat hij. En Johannes, de enige die iets van Judas wist. Die let zo op Judas en die ziet daar de deur open gaan. En het treft hem zo. Kijk, zegt hij, het is zo donker buiten. Judas gaat de nacht in. Daar zitten de discipelen bij elkaar in het lamplicht van die zaal. En Judas gaat het donker in. En het was nacht. Want het was nacht in het hart. Het was nacht in heel het leven van Judas. Maar ten diepste is het altijd zo. Bij Judas was het nu heel stikdonkere nacht. Maar ten diepste is het altijd zo. Als de duivel de overhand heeft, dan is het nacht in je leven. Dan zit je in de kerk. In het licht. In het licht van de dag, het licht van de lampen. Maar ook in het licht van het evangelie. Maar als de duivel je de baas is, dan is het nacht. Dan is het donker in je hart. Het ongeloof en de zonde, die maakt het je zo moeilijk. En er zijn er hier die zo van de zonde houden. Er zijn niet jongeren die aan de zonde vasthouden. Er zijn niet ouderen die aan de zonde vasthouden. En die van de zonde genieten en van de onzonde geen afstand willen doen. Het lijkt zo fijn. Soms. En je voelt het telkens weer. Het is nacht. Nacht van de zonde. De nacht waarin de duivel je vast wil houden. Zou je het kunnen volhouden? Eens te meer deze morgen. Als het heilige avondmaal staat aangericht. En nu kunnen we niet iedereen in het hart kijken. Maar naar het oordeel van de liefde gaan we ervan uit. Ieder die aanzit. Liefde heeft tot Christus. Die dat in het licht als het ware hier aan tafel mag zitten. En zit in de duisternis. Zou je het volhouden? Eens te meer trouwens. Als je jezelf bedriegt en je gaat aan en je bent eigenlijk nog net als Judas. Zou je het volhouden in de zonde? Er is geen licht, er is geen vreugde, er is geen zaligheid buiten Jezus Christus. Het was nacht voor Judas. Het was ook nacht voor Jezus, onze tweede gedachte. En het was nacht. Nu was het in die zaal licht. Maar Jezus en de discipelen bij elkaar waren. Daar was het aangenaam. De Heer Jezus vertelt er ook iets over in vers 34, 35. Hieraan zult gij alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Ze zegt de Heer Jezus, we zitten nu zo bij elkaar in vrede. En nu kan de Heer Jezus er ook wat makkelijker over spreken, omdat Judas weg is. En al die discipelen zijn broeders in Christus. Hij zegt, we zitten hier bij elkaar in vrede. We zitten hier in het licht. Hier, als dit nu zo zou blijven, kijk dan, dan is het licht in de Heere. Het licht van de liefde. In plaats van de duisternis van de zonde. Dat is de ene kant. Andere kant is dat het ook nacht werd in het leven van Christus. Want het was daar buiten wel nacht. En duurt niet lang of Jezus gaat achter Judas aan. Ik denk dat om die reden, in hoofdstuk 14, het allerlaatste vers, deze woorden staan. Dan heeft de Heer Jezus gepraat met de discipelen. In vers 31 van hoofdstuk 14 staat dan dit. Staat op, laat ons van hier gaan. De Heer Jezus die gaat achter Judas aan die nacht in. En dat begint al hier. Want vers 31 zegt. Als hij, als Judas, dus 31 van ons hoofdstuk. Als Judas uitgegaan was, zei Jezus, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En dat verheerlijken, dat betekent in het evangelie naar Johannes dat hij sterft aan het kruis. Nu, zegt Jezus, nu Judas naar buiten gaat om mij te verraden, nu komt echt het moment dat ik verheerlijkt word. Dit is het startmoment van de sterfdag van Jezus. Pascha is geweest, hij heeft avondmaal gevierd met zijn discipelen. Nu zegt Jezus, nu wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt. Nu ga ik de nacht in. Nu ga ik sterven. En daarom, nou ja, hij heeft nog eerst dan die toespraak van hoofdstuk 14. Maar daarom al spoedig gaat hij achter Judas aan. En dan daar in de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus dan naartoe gaat. Daar is hij buiten in de nacht zonder enige lantaarn, zonder ook maar een klein beetje licht. Letterlijk gaat Jezus de nacht in. Maar geestelijk nog veel meer. De nacht van de strijd met de duivel. Judas is in de greep van de duivel. Maar dat geldt van allen bij wie Judas dan met wie Judas samen gaat spreken. Die hele groep waar hij naartoe gaat. Het Sanhedrin en al die soldaten die Judas zal gaan aanvoeren of begeleiden. Daar is het rijk van de duisternis. Daar heerst de zonde. En daar moet Jezus naartoe. Hij zal de strijd hebben met de duivel in zijn ziel. De duivel die aldoor geprobeerd heeft, van jongs af aan, om Jezus kapot te krijgen. Nu is de laatste slag, de beslissende slag. En dan is de duisternis, de angst der hel, die komt op Jezus af. De nacht, ook de nacht van de Godverlatenheid. Wanneer de Vader zich zal terugtrekken. En dan zelfs als het overdag is, midden op de dag, morgen. Morgenmiddag, zeg maar, vanaf deze avond gerekend. Dan wordt het nog pikdonker. 3 uur wordt het duister. Zo duister als dat het nooit geweest is. Duister, ook in de natuur. Maar dat spreekt van het duister van God die zich terugtrekt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dus Jezus weet, beter dan alle discipelen, het is nacht. En de nacht wordt alleen maar donkerder vanaf dit moment. En toch ging hij. Toch zegt de Heer Jezus niet, discipelen, zullen we hier maar blijven? Zullen wij maar altijd in deze opperzaal blijven? Of, discipelen, zullen we vluchten? Judas is weg, die verrader is weg. Hij denkt dat wij hier zijn, of hij denkt dat we in de Hof van Gethsemane zijn. Kom, dan vluchten we de stad uit. Dan gaan we naar Betanië, naar het huis van Martha en Maria en Lazarus. Daar zijn we wel welkom. Of zo. Nee, Jezus vlucht niet. Jezus gaat de nacht in. Dat is de liefde van Christus. Die niet wijkt voor die duisternis en voor de strijd, maar die juist met open vizier daarheen gaat. Het heilig avondmaal, als we dat gedenken, dan mogen we allereerst hieraan denken. Jezus ging de nacht in. Jezus heeft zichzelf ervoor overgehad, volkomen ervoor overgehad. Al laat hij dan hier het licht van het evangelie schijnen, al geeft hij dan vrede in de ziel, dat is wel door de strijd heen gegaan, door de duisternis. Het heeft Jezus alles gekost. Maar dan begrijpen we ook dat Johannes telkens die woorden gebruikt. Vers 31, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Hierin is Jezus verheerlijkt, dat hij alles gegeven heeft. En de verheerlijking van Jezus was niet dat hij op een troon zat. Dat was de verheerlijking die Judas zocht. Judas die hoopte, en de andere discipel eigenlijk ook wel, dat Jezus verheerlijkt zou worden als koning. Dat heel het volk hem zou aanbidden. Dat iedereen zou zeggen, de koning der Joden. En dat hij zou regeren in Jeruzalem. En vrede zou brengen tegen de Romeinen en zo. Dat was de verheerlijking die Judas zocht. Maar de gelovige ziel zegt, hier wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt. Dit is de echte heerlijkheid van Jezus. Dat hij niet naar de troon gegaan is, maar naar het kruis. Dat hij niet zijn vreugde opgezocht heeft, maar zijn verdriet. Dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Nu wordt de Zoon verheerlijkt, zegt de Heer Jezus. Hij bedoelt nu ik naar het kruis ga. Als ik daar in Gethsemane ligt te worstelen. Dan. Als ik aan het kruis hang, bebloed en bespot. Dan. Dan word ik verheerlijkt. Want daar zie je de volheid van het middelaarschap van Jezus. Nergens is de Heer Jezus zo groot en zo heerlijk als daar waar hij zo, ik zou zeggen, zo lelijk is. Zo afzichtelijk. Het zo moeilijk heeft. Want daar blijkt de diepte van zijn hart. En daar blijkt de volheid van zijn werk. Hij werd door God verlaten, staat er. Omdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer verlaten worden. Hier is Christus verheerlijkt. Waar we hem zien als middelaar. Dan zal ook Christus verheerlijkt worden aan deze tafel. Als we daar de tekenen zien van brood en wijn. Daar wordt de Zoon des Mensen verheerlijkt. Er is geen zondag in het jaar. Waar duidelijker de heerlijkheid en de zaligheid van de Heer Jezus blijkt als op een avondmaalzondag. En daar wordt hij in het hart verheerlijkt. Waar we hem die eer toebrengen. Waar Jezus voor ons alles is. Waar het kruis van de Heer Jezus voor ons het allerbelangrijkste is. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Als dat waar is, dan wordt Jezus verheerlijkt in uw hart. Als u zelf moet verfoeien, moet beschuldigen, dat de Heer Jezus zoveel voor u heeft moeten doen, was je daar tegen, maar één hou vast vindt, dat Jezus het wilde doen, daar wordt hij verheerlijkt. In het zwakke geloof, twijfelende geloof, maar dat toch niet buiten Jezus kan, dat opnieuw de toevlucht in hem zoekt, daar wordt Christus verheerlijkt. En daar worden wij gezaligd. Dat is ook zo. Het werd nacht voor Jezus. En weet waarom? Opdat het dag zou worden voor ons. In vers 36 zegt de Heer Jezus, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. Daar zegt hij dus, die echte nacht in, ga alleen ik. Geen discipel kon zo diep de nacht ingaan als Jezus. En de Heer Jezus zegt, het hoeft ook niet. Ik ga. Waar ik nu heen ga, kunt gij mij niet volgen. Ja, zegt hij, gij zult mij namaals volgen. Maar gij zult mij volgen, dan als ik er doorheen ben. Om zo te zeggen, dan zal de Heer Jezus weer oppikken. Dat ene lijden van Jezus Christus is uniek. En daarom moest ook iedereen weg. Petrus, die dacht, ja, maar ik ga u volgen. Ik ga mee die diepe nacht in. Petrus moest erachter komen dat hij daarom zou verloochenen. Daar valt al het onze weg. Daar brengen wij niks bij. En daar zegt Jezus, het is van mij alleen. Ik doe het alleen. De echte strijd, strijden, het echte werk verrichten, dat doet Jezus. Wij kunnen die strijd, ja, we kunnen maar op één manier echt die nacht in. Als ons gewonnen geven aan de duivel. Die zal ons meevoeren de nacht in. Uiteindelijk een eeuwige nacht. De verlorenheid. Maar voor anderen geldt, de nacht is voorbij. Jezus Christus heeft de duisternis overwonnen. De duisternis moet wijken naar de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende kracht. En zo is het ook aan deze tafel. Wie gelovig op Christus mag zien, die mag er ook de nacht van zijn ziel zien wijken. De duisternis die ons van nature gevangen houdt, die gaat daar weg waar wij Jezus zien. Licht in de ziel. Dat begint nu. Iedereen die gelovig tot Jezus Christus komt, die zal de nacht kwijtraken. Er is geen nacht meer in je ziel. Het kan nog wel eens donker zijn. Dat je er niet meer doorheen kijken kunt. Maar nooit meer nacht. Waar Jezus Christus is gekomen. En er is het uitzicht. Er komt een tijd. Dan is er zelfs nooit meer schemer. Dan is het nooit meer de dreiging van de duisternis. Er komt een tijd, dan zal het eeuwig licht zijn. Omdat Christus de nacht is ingegaan, blijft er een eeuwige dag over. Laten we dan het goed bedenken. Het kan echt alleen in die weg. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het gemis van zulke glans, zingt Psalm 119, die zal een eeuwige nacht baren. Als je nu de duisternis liever hebt dan het licht, als zo blijft, dan kom je om in afgronds donkere nacht. Maar als je dit de duisternis niet meer uithoudt, als je maar één weg weet, het moet naar Christus toe. Hij alleen kan mijn nacht overwinnen. Oh, daar ligt er zo'n zekerheid. Jezus Christus zal zalig maken. Hij zal de duisternis verdrijven. Bij ieder die het in hem zoekt, van hem verwacht. Amen.